Heb je het gevoel dat je eigenlijk veel meer uit je salon zou kunnen halen? Dat je ooit in dit vak begonnen bent omdat je mensen mooier, zelfzekerder, gelukkiger wilde maken? Misschien worstel je op dit moment met het opbouwen van een stabiele klantkring en verlang je naar meer rust en zekerheid? Misschien weet je dat social media belangrijk is, maar voelt het alsof je uren bezig bent zonder dat het iets oplevert? Misschien heb je al een mooie salon opgebouwd, maar merk je dat je bent vastgelopen en niet weet hoe je de volgende stap zet? Of misschien draait je salon best goed, maar voel je diep van binnen dat er nog veel meer in zit. Meer omzet, meer vrijheid, meer plezier in het ondernemen. Want goed zijn in je vak is belangrijk, maar alleen mooie nagels zetten, prachtige huidbehandelingen geven, perfect kunnen knippen, goede voetverzorging geven of een ontspannen massage is tegenwoordig niet meer genoeg om jarenlang succesvol te blijven. Daarvoor heb je ondernemersvaardigheden nodig. Marketing, verkoop, strategie en misschien nog wel het belangrijkste van allemaal, zelfvertrouwen. Want je kunt de beste specialist van Nederland zijn, maar als jij jezelf klein houdt, geen video's durft op te nemen, bang bent om je prijzen te verhogen of jezelf voortdurend vergelijkt met andere salons, dan hou je onbewust je eigen groei tegen. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ik ben Sabine Mus, salon-expert en businesscoach voor kleine salons zonder personeel. En je luistert naar Sabine Salon Strategie. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar ik waarschijnlijk vaker vragen over krijg dan over prijzen, klanten krijgen of Instagram. En dat is zelfvertrouwen. Of eigenlijk moet ik zeggen, het gebrek aan zelfvertrouwen. Want bijna iedere salonondernemer krijgt daar vroeg of laat mee te maken. En misschien denk je nu ook wel, nee hoor Sabine, ik ben helemaal niet onzeker. Dat kan, maar ik ga een paar situaties met je doornemen. Je wil een reel opnemen, je neemt hem 5 keer opnieuw op en uiteindelijk plaats je hem toch niet. Je hebt een prachtige before en after gemaakt, maar je denkt, ach, zo bijzonder is dit eigenlijk ook weer niet. Dus je zet hem niet online. Je wil je prijzen verhogen, maar zodra een klant vraagt waarom, begin jij jezelf uitgebreid te verdedigen. Of je ziet een salon op Instagram en binnen 2 minuten denk jij, waarom lukt het haar allemaal wel en mij niet? Als iets herkenbaar is, dan ga ik je deze aflevering mee helpen. Want heel vaak denken ondernemers dat ze een marketingsprobleem hebben, een klantprobleem, een prijsprobleem. Maar als ik met ze ga praten, dan kom ik vaak iets anders tegen. Het is een gebrek aan zelfvertrouwen. Heel veel onzekerheid. Dat zie ik niet alleen bij de startende salonondernemers. Ik zie het juist ook bij de ondernemers die al 5 of 15 jaar in het vak zitten. Ondernemers die technisch heel goed zijn in wat ze doen, klanten hebben, mooie resultaten hebben neergezet, maar zichzelf nog blijven afvragen, ben ik eigenlijk wel goed genoeg? En dat is normaler dan wat jij misschien denkt. Ik wil eerst even 2 berichten voorlezen die ik heb gekregen. De eerste is van een nagelstyliste. En ze schrijft, Sabine, ik merk dat mijn grootste obstakel eigenlijk niet mijn salon is, maar mezelf. De ene week heb ik het gevoel dat ik alles aan kan. Dan maak ik plannen, ben ik enthousiast en dan denk ik, oh ja, dit wordt echt mijn jaar. En een paar dagen later is het gevoel compleet verdwenen. Dan zie ik andere salons op Instagram en dan denk ik ineens, oh, ik word echt nooit zo goed als hun. Ik ben bang dat mijn eigen gedachten me steeds tegenhouden. Ik wil graag zelfverzekerder worden, maar ik wil ook niet arrogant overkomen. Hoe zorg ik ervoor dat ik meer zelfvertrouwen krijg zonder dat ik naast mijn schoenen ga lopen? En ik vind het een hele mooie vraag, want hoeveel denken niet dat zelfvertrouwen hetzelfde is als arrogant zijn? Dus als jij zegt, ik ben goed in mijn vak, loop jij dan meteen naast je schoenen? Natuurlijk is dat niet zo. En je kunt ook best bescheiden zijn en ontzettend dankbaar, heel vriendelijk en tegelijkertijd volledig vertrouwen hebben in wat je doet. Die twee sluiten elkaar dus helemaal niet uit. De ondernemers die echt zelfvertrouwen hebben, zijn vaak juist de mensen die helemaal niet zo hard hoeven te roepen hoe goed ze zijn. Het tweede berichtje is van een schoonheidsspecialiste. En zij stuurde, Sabine, ik werk inmiddels al 8 jaar in mijn salon. Mijn klanten zijn tevreden, ze boeken opnieuw, ze sturen zelfs vriendinnen naar me door. En toch twijfel ik steeds aan mezelf. Vorige week had ik een klant met een huid die ontzettend was opgeknapt na een behandelingstraject. En ik dacht nog steeds, oh ja, ik moet nog even een foto maken. Maar meteen daarna dacht ik ook, ja, straks is het resultaat ook niet bijzonder genoeg. Dus ik deed het niet. Na afloop dacht ik opnieuw, ik kan nog een foto maken voor mijn Instagram. Maar ook dat deed ik niet. Want diep van binnen vond ik het eigenlijk nog steeds niet goed genoeg om te laten zien. Toen ik het las, dacht ik, hoe kan dat nou? Je klant is blij, ze ziet het resultaat, ze boekt een afspraak en toch zie je alleen wat er beter had gekund. Maar inmiddels weet ik ook, dat is precies wat onzekerheid doet. Je kijkt niet objectief naar je eigen werk. Je kijkt er doorheen met een vergrootglas. Je ziet ieder foutje, iedere imperfectie. Terwijl iedereen alleen maar denkt, wow, wat een mooi resultaat. Dat wil ik ook. En weet je wat misschien nog wel het meest verdrietigste is? Daardoor laat je kansen liggen. Niet omdat je niet goed genoeg bent, maar omdat jij jezelf hebt overtuigd dat je nog niet goed genoeg bent. En dat zie ik ontzettend vaak. En is mij ook overkomen. Ik moest daarbij ook denken aan wat ik zelf jaren geleden deed. Toen ik nog volop in de salon werkte. Toen kreeg ik regelmatig complimenten. En klanten die zeiden, oh wat heb je een mooie salon. En weet je wat mijn eerste reactie bijna altijd was? Ja, maar is eigenlijk niet zo groot. Ja, maar ik wil nog verbouwen. Ja, maar ik wil misschien nog wat veranderen. Ja, ik wil uiteindelijk naar een pand. Of een collega die zei, wat heb jij een drukke agenda. En ik antwoordde altijd meteen, ja, maar ja, volgende maand zal het wel weer rustiger zijn. En misschien herken je dat ook wel. Jij krijgt een compliment en binnen 2 seconden wuif je hem gewoon weg. Alsof jij jezelf geen compliment mag gunnen. Alsof je het eerst moet relativeren of kleiner moet maken. Waarom doen we dat? Omdat we bang zijn dat mensen ons arrogant vinden. Maar juist daar zit het grootste misverstand. Zelfvertrouwen betekent niet dat jij denkt dat je beter bent dan iemand anders. Zelfvertrouwen betekent dat je vertrouwen hebt in wat je kunt. Dat is totaal iets anders. En daarom wil ik vandaag 7 lessen met je delen die je kunnen helpen om meer zelfvertrouwen op te bouwen. Dus niet van die lessen van kijk in de spiegel en zeg dat je geweldig bent. Persoonlijk geloof ik daar niet zo heel erg in. Alhoewel, ik vind wel dat we een stuk vriendelijker tegen onszelf mogen praten in plaats van dat we zeggen, oh, hier zit hem daar, oh, hier zit daar. Maar dat is even een ander verhaal. Zelfvertrouwen ontstaat veel minder door jezelf iets aan te praten. En veel meer door anders te denken, anders te handelen. En jezelf steeds opnieuw te bewijzen dat je meer kunt dan wat je eigenlijk dacht. En dat is ook precies de rode draad van een quote die ik laatst las. Zelfvertrouwen is geen eigenschap waar je mee wordt geboren. Maar iets dat je stap voor stap ontwikkelt door bewust anders te handelen en anders naar jezelf te kijken. Voordat we naar de eerste les gaan, wil ik je eerst even meenemen naar een moment uit mijn eigen leven. Want ik ben ook niet altijd iemand geweest die heel gemakkelijk voor een groep stond, video's opnam, duizenden salonondernemers coacht. Sterker nog, er is een periode geweest waarin ik gewoon het liefst onzichtbaar was. En me ook onzichtbaar maakte. En juist dat heeft dus ook alles veranderd. Want er is een periode geweest waarin ik nog helemaal niet zoveel zelfvertrouwen had. Dat was niet toen ik net begon als ondernemer. Dat was al veel eerder. Ik was altijd iemand die liever op de achtergrond bleef. Iemand die niet als eerste haar hand opstak. Niet iemand die graag in de belangstelling vond. Want ik kreeg direct een rode boei. Ik begon gelijk te zweten. En ik werd gewoon heel ongemakkelijk van al die ogen die naar me keken. En ik was helemaal niet de type persoon die dacht, hey, kijk mij eens even. Dat paste totaal niet bij mij. Ik vond het veel veiliger om me als een soort van chameleon te gedragen, met iedereen een beetje mee te laveren. En vooral mijn werk goed te doen. En verder niet al te veel op te vallen. Ja, op te vallen op het werk wat ik deed, maar niet als persoon zelf. En misschien herken je dat zelf ook wel, dat je liever hebt dat klanten tevreden zijn dan dat jij zelf in de spotlight staat. Toen ik mijn salon had, merkte ik dat het eigenlijk helemaal niet zo heel handig was. Want ondernemen vraagt iets anders van je. Je moet jezelf laten zien, je moet uitleggen waarom klanten voor je moeten kiezen. Je moet advies durven geven, je moet zichtbaar zijn op social media, je moet soms voor een groep staan. En iedere keer vond ik dat rete spannend. Maar ik merkte ook dat ik me daarmee dus onbewust ook weer kleiner maakte. Tot ik op een gegeven moment besefte, oké, maar als ik mij klein blijf houden, groeit mijn salon nooit verder dan ikzelf. Dat was voor mij een omslagpunt. Op school was ik ook altijd onzichtbaar. Ik denk dat de klasgenoten mij nauwelijks kunnen herinneren op een paar na. En ik bleef ook liever onder de radar dan dat ik opviel. Want we hadden binnen onze klas altijd 2 groepen. Of je werd gepest, of je pesten. Alleen ik wilde bij geen van beide groepen horen. En dat is wel een beetje zo doorgesudderd, denk ik, tot aan mijn 29ste. Totdat ik besloot dat ik niet zo verder wilde leven. Ik had namelijk een sollicitatiegesprek. Ik ga er niet al te diep op in. Maar die vrouw vroeg me wie ik ben. En ik gaf haar antwoord, ja, ik ben Sabine. En ik woon samen met die. En ik heb 2 kinderen. En ik heb een huis. En toen zei ze, ja, dat is wat je bent. Maar wie ben jij? En pas toen dacht ik, shit, ik ben gewoon vergeten wie ik ben. Wat ik leuk vind, waar ik van hou. Ik deed zo wat er van me verwacht werd. Of wat ik dacht wat van me verwacht werd. Dus ik denderde door de hele dag heen. Elke dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar. En ergens gaandeweg ben ik me een soort van verloren. Niet depressief, maar ik was gewoon vergeten wat vind ik leuk. Tijd voor mezelf nemen. En wat ik daar ook ontdekte tijdens die sollicitatie, is dat ik mezelf ook veel vaker toestemming mag geven om ook groter te gaan denken. Heel veel salons die wachten namelijk op een bepaald gevoel. Of dat ze denken, ja, als ik maar meer zelfvertrouwen heb. Als ik straks beter ben. Als ik straks meer klanten heb. Dan ga ik video's maken. Dan ga ik mijn prijs verhogen. Dan ga ik mezelf specialist noemen. Maar zo werkt het bijna nooit. Dat zelfvertrouwen komt niet zomaar ineens aanwaaien. Je bouwt het op, stap voor stap. En ik zie dat ook tijdens mijn trainingen. Er zijn altijd salons die op de eerste dag bijna niets zeggen. Die gaan, hè, bij wijze van achterin zitten. Schrijven alles op, luisteren aandachtig. Maar zodra ik vraag wie wil hier iets over vertellen, dan kijken ze ook allemaal heel snel naar hun notitieboek. Niet omdat ze het antwoord niet weten, maar omdat ze bang zijn dat ze misschien niet het juiste antwoord geven. Een paar maanden later zie ik dezelfde ondernemers weer terug. En dan is er ook iets veranderd. Ze stellen vragen, ze delen ervaringen, ze helpen andere ondernemers. Niet omdat ze een totaal ander persoon zijn geworden, maar omdat ze onderweg vertrouwen hebben opgebouwd. En dat is een enorm verschil. Dus als jij denkt, ik ben gewoon niet zo'n zelfverzekerd persoon, dan wil ik dat je die gedachte even loslaat. Want zelfvertrouwen is geen karaktereigenschap, het is een vaardigheid. En een vaardigheid kun je ontwikkelen. Net zoals dat jij ooit geleerd hebt om de perfecte biopsie te zetten. Of een huidanalyse uit te voeren, een balayage te maken, een likdoorn op te lossen of een ingegroeide teennagel. Iemand echt te leren masseren waardoor die nekpijn verdwijnt. In het begin voelde het allemaal onwennig. Nu denk je er amper over na. Zelfvertrouwen werkt precies hetzelfde. Kijk niet naar wie je vandaag bent. Kijk naar wie je wil worden. En dat klinkt misschien simpel, maar bijna niemand doet dat. De meeste ondernemers die kijken voortdurend maar achterom. Die denken, oh, ik ben maar een kleine salon in huis. Ik ben pas 2 jaar bezig. Ik heb geen personeel. Ik heb niet zoveel ervaring. Ik ben geen geboren ondernemer. Maar wat zegt dat allemaal? Dat zegt helemaal niets over waar jij over 5 jaar kan staan. En daarom wil ik je ook een paar vragen stellen. Niet dat je ze nu direct gaat beantwoorden, maar denk daar eens rustig over na. Wie wil jij over 5 jaar zijn? Waar wil je onbekend staan? Wat moet de klant over jou zeggen wanneer je naam ergens valt? Zeggen ze dan, oh, je moet bij haar zijn als je eerlijk advies wil hebben. Bij haar voel ik me altijd welkom. Zij neemt echt de tijd voor je. Als zij zegt dat iets niet verstandig is, dan geloof ik haar meteen op haar woord. Of dat is de specialist voor probleemnagels. Dat is de huidexpert van de regio. Daar kom jij niet zomaar tussen. Zie je wat er gebeurt? Dan ben je niet meer bezig met waar jij vandaag staat, maar waar je naartoe wil. Heel veel nemen beslissingen vanuit de huidige identiteit, niet vanuit de toekomstige identiteit. En dat verschil bepaalt dus ook hoe snel je gaat groeien. Stel, jij hebt vandaag 20 vaste klanten. Nou, dan kun je denken, ik ben een kleine salon. Maar je kunt ook denken, hey, ik ben bezig om een toonaangevende salon op te bouwen. Zijn 2 totaal verschillende gedachten. En raad eens wie uiteindelijk andere keuzes gaat maken. De tweede ondernemer gaat waarschijnlijk eerder investeren. Eerder een cursus volgen, eerder haar prijzen verhogen, eerder zichtbaar worden. Niet omdat ze arrogant is, maar omdat ze beslissingen neemt vanuit de ondernemer die ze wil worden. Niet vanuit de ondernemer die ze gisteren was. Ik stel mezelf die vraag ook nog regelmatig. Niet wie ben ik, maar wie wil ik zijn? Hoe wil ik dat de mensen zich voelen nadat ze een podcast hebben geluisterd? Hoe wil ik dat iemand zich voelt nadat ze een training heeft gevolgd? Hoe wil ik dat iemand over mij praat wanneer ik niet in de ruimte ben? Dat zijn vragen waar ik veel vaker mee bezig ben dan hoeveel volgers heb ik? Hoeveel views heb ik gehad? Hoeveel likes kreeg deze video? Want uiteindelijk onthouden mensen niet alleen wat je zegt, ze onthouden vooral hoe je ze hebt laten voelen. Ik ben ook heel bewust gaan nadenken over de indruk die ik wil achterlaten. Hoe mensen zich willen voelen na een gesprek van een paar minuten, maar ook na een samenwerking van meerdere jaren. Juist doordat dat beeld voor mij zo glashelder voor me staat, kreeg ik ook veel meer richting en zelfvertrouwen. Want als jij niet weet wie je wil worden, hoe weet je dan welke keuzes erbij horen? En ik geloof dat bijna iedere salon- en beautyondernemer veel meer potentie heeft dan wat ze zelf denkt. Maar veel mensen blijven zich vasthouden aan hun verleden. Aan dingen die ooit gezegd zijn. Oh, dat ondernemen is niks voor jou. Je hebt het veel te rustig. En je bent helemaal geen verkoper. Nee, daar ben je geen type voor. Misschien heb je dat ooit gehoord. Misschien geloof je dat nog steeds. Maar waarom zou iemand anders bepalen wat jij over 5 jaar kan bereiken? Daarom wil ik je ook een kleine opdracht geven. Pak straks vel en papier en schrijf bovenaan wie wil ik zijn over 5 jaar. Niet hoeveel omzet je wil, niet hoeveel klanten je wil, maar wie ben jij dan als ondernemer? Hoe neem jij beslissingen? Hoe praat je met klanten? Waar sta je bekend om? Hoe voel je je 's ochtends wanneer jij de deur van je salon opent? Want op het moment dat je dat beeld helder voor je hebt, dan wordt het veel makkelijker om keuzes te maken. En iedere keuze die past bij de toekomstige versie van jezelf, bouwt ook weer een klein stukje extra zelfvertrouwen op. Daar kun je beginnen. Niet bij harder je best doen, maar bij helder hebben wie je wil worden. De manier waarop jij jezelf presenteert, hoe jij jezelf ziet, daar heb je veel meer invloed op en ook op je zelfvertrouwen dan jij misschien op dit moment denkt. Ik las laatst ergens een quote: kleed je voor de ondernemer die je wil worden, niet voor de ondernemer die je vandaag bent. En toen ik dat las, dacht ik, ja hoor, alsof ineens andere kleding, een blazer en een rok en misschien hakken ervoor zorgen dat ik meer klanten ga krijgen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om dure merkkleding, niet om designertassen, niet om hakken van €400. En ook niet iedere maand om een compleet nieuwe garderobe te kopen. Daar gaat die quote niet over. Waar het wel over gaat, is dat jij jezelf serieus neemt. Dat je 's ochtends de deur uitloopt met het gevoel van ik voel me goed. Want dat heeft veel meer invloed op je gedrag dan wat de meesten beseffen. Denk maar even terug aan de dag waarin alles klopte. Je haar zat goed, je kleding zat lekker, je make-up zat goed, je voelde je fit, je had goed geslapen, je keek in de spiegel en je dacht, oh ja, ik voel me hartstikke lekker vandaag. Top, ik zie er mooi uit. Wat gebeurde daarna? Waarschijnlijk liep je rechterop, je maakte makkelijker oogcontact, je gaf sneller advies, je glimlachte vaker, je praatte duidelijker, je straalde simpelweg meer rust uit. Niet omdat je die dag ineens meer kennis had, maar omdat je je anders voelde. Tegenovergesteld, je hebt slecht geslapen. Je trekt snel iets aan waarvan je eigenlijk denkt, nou ja, oké, dit kan er wel prima mee door. Je haar zit niet zoals je wilt, je voelt je gehaast, je rent de salon binnen. Wat gebeurt er dan? Vaak ben je veel meer bezig met jezelf. Je voelt je minder zichtbaar, je twijfelt sneller, je denkt eerder, laat ik maar zitten. En dat is het probleem. En dat is precies waarom die uitspraak zoveel dieper gaat dan kleding. Ik zie het ook tijdens de live moment van de Top Salon Academy. Er zijn ondernemers die binnenkomen en bijna onzichtbaar lijken. Die gaan als het ware achterin zitten, zetten de camera niet eens aan. Ze hopen stiekem dat ik ze niet als eerste wat ga vragen. Ze kijken vooral toe. En soms zie ik diezelfde ondernemer na de lunch weer terugkomen. Niet omdat ze andere kleding aan heeft, maar omdat ze zichzelf verzekerder voelt. Ze heeft gesprekken gevoerd, ze heeft erkenning gevonden, ze heeft complimenten gekregen. En ineens loopt ze ook anders. Ze lacht meer, ze stelt vragen, ze praat met andere ondernemers. Je ziet letterlijk dat haar houding veranderd is. En dat vind ik fascinerend. Want zelfvertrouwen zie je vaak aan iemands houding dan aan wat iemand zegt. Ik zag ook altijd een dame. Elke keer als ik haar zag, dan dacht ik, oh, zij heeft echt mooie kleding. En geen enorme kledingkast, maar ze droeg ook een paar keer dezelfde outfits. En ik was dat dus aan het bestuderen. En misschien klinkt het een beetje kroepjachtig, maar dat is helemaal niet. Maar ze droeg dezelfde outfits. En ik dacht, wat maakt toch dat op een of andere manier mijn oog erop valt? Ik heb haar best wel vaak gezien. Ze droeg eigenlijk ook wel steeds dezelfde outfits. Maar omdat alles verzorgd was en bij haar paste, dacht iedereen ook automatisch, zij doet het goed. Niet omdat ze wist hoeveel geld die vrouw verdiende, maar omdat ze dat uitstraalde. En dat voorbeeld bleef ook wel bij me hangen. Niet omdat ik vind dat je designerkleding moet dragen. Integendeel. Maar omdat uitstraling iets anders is dan luxe. Je kunt een eenvoudige zwarte broek dragen, een nette blouse, schone schoenen, verzorgde nagels, een kapsel waar aandacht aan is besteed en daarmee echt veel professionellere indruk maken dan iemand die duizenden euro's aan kleding draagt, maar eruit ziet alsof het haastwerk is. Klanten voelen dat, niet bewust, maar onbewust. En ik hoor ook best wel veel stylisten zeggen, Sabine, ja, maar ik werk toch in mijn eigen salon. Of mijn klanten kennen me al. Daar zit een denkfout. Het gaat helemaal niet om wat je klanten vinden. Het gaat erom wat jij van jezelf vindt. Want jij kijkt iedere ochtend als eerste in de spiegel. Niet je klanten. En als jij je standaard verlaagt, verlaag je ook automatisch de standaard van je keuzes, van je bedrijf, van je toekomst. En ik weet ook nog wel de momenten waarop ik dacht, ik doe vandaag gewoon een beetje die oude trui aan. Ik ben toch alleen maar aan het werk. En dat mag natuurlijk. Ik ben ondernemer. Maar als ik erop terugkijk, merkte ik wel degelijk verschil. Op de dagen dat ik net iets meer aandacht aan mijn uiterlijk besteedde, voelde ik me ook sterker. Ik gaf makkelijker advies. Ik twijfelde minder. Ik voelde me professioneler. Niet omdat klanten ineens anders reageren, maar omdat ik anders reageerde. En daar zit volgens mij echt de crux. Want jouw gedrag verandert wanneer je gevoel verandert. En jouw gevoel verandert vaak al voordat je één woord hebt gezegd. Ik heb ooit eens een keer een training ergens gevolgd, een driedaagse. Op de eerste dag droeg ik vrij casual kleding. En de tweede dag trok ik iets aan waar ik me ontzettend goed in voelde. Zelfde locatie, zelfde mensen, zelfde stoel. Maar mijn ervaring werd totaal anders. Mensen maakten een praatje. Ik durfde mijn mening te geven. Ik voelde me slimmer. Ik voelde me zekerder. Ik voelde me veel meer aanwezig. Niet omdat mijn kennis nou in één dag verdubbeld was, maar omdat mijn houding veranderde. En daarom wil ik je ook vragen, als jij morgenochtend je salon binnenloopt, straal je dan uit wie je wil worden of straal je uit wat jij vandaag toevallig voelt? Dat zijn twee totaal verschillende dingen. En ik zeg niet dat je iedere dag perfect verzorgd moet zijn. Dat is onmogelijk. Want ik loop ook gewoon lekker met mijn haar in de knot. Misschien de mascara hieronder nog. En ik maak soms ook wel eens een keer mijn gezicht niet schoon de avond van tevoren. En ik trek een lekkere joggingbroek aan, omdat het zo lekker zit. Maar iedere ondernemer heeft altijd wel eens een dag waarop het wat minder loopt. Dat is normaal. Maar maak er geen gewoonte van om jezelf altijd op de laatste plek te zetten. Want dat doen een heleboel salonondernemers. Zeker met een kleine salon die ook nog moeders zijn. Iedereen gaat voor. De kinderen, partner, klanten, administratie, was, boodschappen. En pas als de tijd over is, dan denken ze misschien aan zichzelf. Maar hoe kun je iedere dag zelfvertrouwen uitstralen als jij jezelf voortdurend op de laatste plek zet? Dat werkt niet. Zelfvertrouwen begint ook met jezelf belangrijk genoeg vinden om aandacht aan jezelf te besteden. Niet uit ijdelheid, niet uit egoïsme, maar uit respect voor jezelf. En dat hoeft helemaal geen vermogen te kosten. Tuurlijk, je kunt een persoonlijke stylingdienst nemen. Je kunt merkkleding kopen. Maar je kunt ook investeren in een paar goede basisstukken. Want het draait niet om veel geld uitgeven, maar om bewust kiezen voor een uitstraling die bij je past bij de ondernemer die jij wil worden. Dat kan misschien een andere salonjasje zijn. Dat kan een goede werkbroek zijn waarin je prettig voelt. Kan een nieuwe bril zijn. Misschien een nieuw kapsel waar je weer blij van wordt. Of misschien spreek je gewoon met jezelf af dat jij voortaan iedere ochtend 10 minuten eerder opstaat, zodat je niet gehaast de salon binnenkomt. Dat zijn kleine dingen, maar kleine dingen veranderen vaak hoe jij jezelf ziet. En dat verandert weer hoe jij onderneemt. Ik wil je even een simpele reflectievraag stellen. Lijkt de ondernemer die vanochtend jouw salon binnenliep op de ondernemer die jij over 5 jaar wil zijn? Als het antwoord nee is, dan weet je waarschijnlijk ook wat de eerste stappen zijn die jij kan zetten. En ja, we zijn voortdurend bezig met wat andere mensen denken. En geloof me, we verspillen er ook ontzettend veel tijd en energie aan. En ook geld. Want wie is er geen puber geweest en probeerde mee te doen met de laatste hype? Of de laatste trend. Of die ene spijkerbroek te dragen. Dus stop ook met jezelf door de ogen van een ander te vergelijken. Want ik weet dat heel veel daar dagelijks last van hebben. En misschien zelfs zonder dat je het doorhebt. En dat je continu afvraagt wat andere mensen van je vinden. Ik zie regelmatig op live events, en ik heb me er zelf ook wel eens op betrapt, dat ik gewoon de kaken gewoon op elkaar hield. Dat ik dacht, ja, wie ben ik nou om er wat over te zeggen? Of mensen tijdens live bijeenkomsten. Of ik heb het ook wel gezien bij vergaderingen. Dat mensen niks zeiden, niet omdat ze geen goed idee hadden, maar omdat ze bang waren dat iemand misschien het een slecht idee zou vinden. En ik denk dat we dat ook allemaal wel herkennen. Misschien niet tijdens de vergadering, misschien wel in je eigen salon, of als je op de beautybeurs bent, of een ander live event, of social media. Je wil een reel opnemen en jij denkt, oh, wat zullen die andere salons hiervan vinden? Je wil eindelijk een video maken waarin je uitlegt waarom BHB langer mooi blijft. Maar dan hoor je alweer die stemmetje ergens in je achterhoofd. Ja, straks vinden mensen me arrogant. Straks denkt iedereen dat ik mezelf een expert vind. Straks kijkt er niemand. Straks lachen mijn collega's me uit. En voordat je het weet, heb je die video alweer verwijderd of heb je hem niet eens gemaakt? Of misschien wil je eindelijk je prijzen verhogen. Heb je alles doorgerekend? Je weet wat nodig is. Je weet misschien zelfs al dat je te goedkoop bent. Dat je nog beter een baan kan aannemen als cashier. Maar je denkt ook, ja, wat zullen mijn klanten hiervan vinden? Dus stel je het nog maar even uit naar de volgende maand. Nou, laat ik het dan maar op de eerste van de volgende maand doen. Daarna ben je alweer een half jaar verder. Niet omdat je berekening niet klopt, maar omdat je bang bent voor de mening van iemand anders. En ik zie dat week op week terug. Niet alleen bij de startende, maar ook bij de ondernemers die ervaring hebben. Die weten precies wat ze doen. Ze leveren kwaliteit, ze hebben tevreden klanten. En toch vragen zij zichzelf ook nog af, die oude rot in het vak, doe ik het wel goed genoeg? Zouden anderen dit niet veel beter kunnen? Hoe vaak denk jij eerlijk na over een fout die een andere salonondernemer gisteren gemaakt heeft? Waarschijnlijk weet je het antwoord niet eens. En waarom? Omdat je te druk bezig bent met je eigen leven, je eigen klanten, je eigen gezin, je eigen planning. En dat geldt bijna voor iedereen. We zijn zo ontzettend met onszelf bezig. En jij denkt dat iedereen voortdurend naar jou zit te kijken. Maar de meesten zijn altijd bezig met hun eigen problemen en hun leven. Hun eigen agenda, hun eigen onzekerheden, hun eigen twijfels. En toen ik dat hoorde, dacht ik, eigenlijk is dat best heel logisch. Stel, jij ziet een reel van een collega. Misschien verspreekt ze zich een keer, misschien staat haar lamp niet goed. Misschien valt er iets op de achtergrond om. Misschien ligt er nog wel rotzooi op de achtergrond. Hoe lang denk je daarover na? Misschien 1, 2, 3 seconden? Daarna scroll je alweer verder. Maar als jij dezelfde fout maakt, dan denk je er nog 3 dagen lang over na. Ga je die video nog 10 keer opnemen. Zie je hoe streng we zijn voor onszelf. En ik merkte dat ook op tijdens mijn trainingen. Want dan stel ik ook een vraag aan de groep. En ik zie ondernemers dan letterlijk twijfelen. Ik zie dat ze het antwoord weten. Maar ze steken hun hand niet op. Na afloop komen ze ook vaak naar me toe. Of ze schuiven eventjes in de privébericht. Ja, Sabine, ik wist eigenlijk het antwoord wel. En dan vraag ik, waarom zei je niks? En bijna altijd krijg ik hetzelfde antwoord. Ja, ik was bang dat het een domme vraag was of een dom antwoord was. Of ja, maar ja, die anderen hebben ook vragen. Ik wilde niet het podium voor mezelf nemen. En weet je wat het bijzondere is? 9 van de 10 keer hoor ik dat dus ook van andere ondernemers. Ja, ik wilde eigenlijk precies hetzelfde vragen. En bij live events ook. Als ik nog vragen stel aan een trainer, zijn er zoveel mensen die gaan dan om mij heen staan. En je ziet ze echt denken van ja, ik wil precies hetzelfde vragen. Oh, dat vind ik wel heel interessant. Zie je hoe ons brein werkt? Iedereen denkt dat hij de enige is. Terwijl de halve ruimte met dezelfde onzekerheid zit. Wat, ik denk misschien zelfs aan 90%. Ik zeg ook heel vaak niks tijdens bijeenkomsten. En dat komt omdat ik dan ook wel ergens bang ben dat het verkeerd wordt opgevat. En achteraf realiseerde ik mijzelf ook iets belangrijks. Wat als het idee wat ik had, of hoe ik het voor me zag, nou het beste idee van de hele ruimte was? En was dat precies nodig om bij mezelf een doorbraak te krijgen, maar ook voor een ander? En door niets te zeggen, hield ik het niet alleen voor mezelf tegen, maar misschien ook wel voor iemand anders. En daarom trek ik nu gewoon veel vaker mijn mond open. Ik moet wel zeggen dat ik ook wel eens stil ben in ruimtes waarvan ik denk, ik vind die energie niet zo heel fijn. Maar goed, dat is een andere podcast. Hoe vaak hou jij jezelf klein? Niet omdat jij niets te vertellen hebt, maar omdat je denkt dat iemand anders meer verstand heeft. Ik zie het ook op social media. Heel veel zeggen dan, ja, er zijn al zoveel mensen die tips geven. Dat klopt. Maar niemand op jouw manier. Niemand heeft jouw ervaring. Jouw klanten, jouw verhalen, jouw fouten. Jouw lessen. En dat maakt je content juist ook uniek. Als je iets spannend vindt en je voelt buikpijn, stel jezelf dan in elk geval één vraag. Wat is nu echt het ergste wat kan gebeuren? Niet het rampscenario dat het je hoofd ervan heeft gemaakt, maar echt realistisch. Wat is het ergste? Stel, en je plaatst een reel. Misschien kijken er 50 mensen. Nou en, jij maakt een video. Misschien krijg je 3 likes. En, je verhoogt je prijzen. Misschien zegt een klant, nou dan ga ik ergens anders naartoe. Is dat vervelend? Ja. Is dat het einde van je salon? Nee. Je spreekt iemand tijdens een netwerkbijeenkomst. Misschien wordt het een ongemakkelijk gesprek van 30 seconden. En daarna gaat iedereen weer verder met zijn eigen leven. Ons hoofd maakt van kleine risico's vaak enorme rampen. Bijna natuurrampen. Terwijl de werkelijkheid een stuk milder is. Er zijn zo vaak momenten. En let maar eens een keertje op als je me live een keer ergens ziet. Dan vind ik iets spannend. En dan leg ik ook de handen even op mijn buik. En dan denk ik, wat is nou echt het slechtste wat hier kan gebeuren? En zelfs dat scenario bleek achteraf eigenlijk ook niet zo heel erg te zijn. En dat is een oefening die kan ik je echt aanraden. Je kunt niet bepalen wat andere mensen van je vinden. Het zou ook trouwens echt bizar zijn als jij kunt controleren wat andere mensen van je vinden. Denk daar eens over na. Dat is best bizar. Maar goed, dat jij niet kan bepalen wat andere mensen van je vinden, is ook ergens heel bevrijdend. Want hoeveel energie stop jij in iets waar jij helemaal geen invloed op hebt? Je kunt de mooiste behandeling geven en toch vindt iemand het niks. Je kunt de beste service geven en toch schrijft iemand een negatieve review. Je kunt een fantastische podcast maken en toch vindt iemand hem weer te lang. Of juist te kort. Het hoort er allemaal bij. Ik heb ook een keer de allermooiste gellak afgeleverd. En die vrouw die keek ernaar en ik zag het al een beetje aan haar gezicht. Dus ik werd daar al ongemakkelijk van. En zei ze, nee, ik vind het niet mooi. Eerlijk, ik dacht, ik heb iets niet goed gedaan. Toen dacht ik, ja, Spien, nou moet je ophouden. Dit is hartstikke mooi gezet. Klaar, punt. Ik zou nog wel trainer bij de opleidingscentrum kunnen wezen. En zei ze, ja, ik vind die kleur niet mooi. Ik vind de nagels zo mooi. Wel wat je gezet hebt, maar het is gewoon niet mijn kleur. Kan de kleur nog veranderd worden? Als jij je leven laat leiden door de mening van anderen, ga je uiteindelijk ook niets meer doen. Want er is altijd wel iemand die iets van je vindt. Ik heb ooit een keer een interview gezien van Sylvie Meis. En toen vroegen ze ook van, ja, wat vind je er dan van? Dat mensen zo negatief over je praten. Dat mensen jou helemaal afkraken. En toen zei ze, ja, voor 50% van de wereld kan ik het nooit goed doen en 50% wel. En toen dacht ik, weet je meid, je hebt gelijk. Iedereen mag een mening hebben. En dat betekent nog niet dat ik mijn leven erop aanpas. Iedereen mag ook iets anders doen in zijn leven, maar dring het niet op aan mij. Leef je leven ook voor jezelf. Want aan het eind van je leven denkt niemand, had ik maar meer keuzes gemaakt waar anderen blij van werden. Veel mensen denken juist, had ik maar vaker gedaan wat ik zelf echt wilde. En dat geldt voor het ondernemen net zo goed. Dus als jij al maanden wacht met prijsverhoging, een eerste video, een workshop, een nieuw aanbod, eindelijk zichtbaar worden op Instagram, vraag jezelf eens af, wacht ik omdat ik er nog niet klaar voor ben? Of wacht ik omdat ik bang ben voor wat anderen ervan vinden? En dat zijn twee totaal verschillende dingen. Heel veel salons denken dat ze eerst zelfvertrouwen moeten krijgen voordat ze een actie ondernemen. Maar de werkelijkheid is precies andersom. Je krijgt niet eerst zelfvertrouwen en daarna actie. Je onderneemt eerst actie en daardoor groeit je zelfvertrouwen. Dat zie ik bij mijn cursisten gebeuren, bij mezelf, bij mijn coachklanten. Iedere keer dat ik iets doe wat ik spannend vind, word ik ook een klein beetje zekerder. Niet omdat de spanning verdwijnt, maar omdat ik gewoon mezelf bewijs, zie je wel, ik kan het wel. Dat is echt hoe zelfvertrouwen ontstaat. Niet in mijn hoofd, maar in de praktijk. Dit is inmiddels mijn 93ste podcast. Had ik nooit gedacht na mijn eerste podcast. Ik heb daar echt zo'n migraine van gehad. En nu zit ik op nummer 93. Waar ik wel buikpijn van krijg, is als ik een live challenge zou moeten geven. Want ik zie dat heel vaak bij mijn coach. En dan denk ik, wauw, hoe kan die vrouw toch nou aan één stuk door een uur lang kleppen? En mensen ook betrokken houden. En erbij houden. En je wil niet weten hoe vaak ik al gekeken heb. Dat ik dacht, hoe doet ze het? Wat is haar geheim? Ik heb het haar zelfs al gevraagd hoe ze het doet. Ik kreeg natuurlijk exact hetzelfde stomme advies als die ik jou natuurlijk ook geef. En toch hik ik er tegenaan. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld live op Instagram gaan. Ik heb echt de pokkenpesthekel aan die toetsenbordridders. Die mensen die altijd maar wat te zeggen hebben. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik zou het veel mooier vinden als mensen ook eens zeggen, hey, bedankt Sabine voor dat ene inzicht. Hey, bedankt voor die ene les. Hey, bedankt voor die ene vraag die je stelde. zou de wereld een stuk mooier maken dan al dat gezeik om ons heen. Maar met die challenge ook heb ik mezelf ook afgevraagd van ja, wat is nu eigenlijk het echte probleem? Het probleem zit hem er gewoon in. Ik heb een auto-immuunziekte. Daardoor heb ik vaak een soort wat mistig hoofd, een beetje wat watte hoofd. En dan ben ik wat aan het vertellen en dan ineens komt zeg maar die camera-angst opzetten en toch wel weer die spreekangst, want hoe ik het ook wend of keer, die blijft toch wel ergens nog minimaal aanwezig. En dan ineens ben ik van de leg af. Dan weet ik ineens niet meer waar ik naartoe wil. Dus ik vind het ook vaak handiger om met een rode draad te werken, met een aantal bullet points. En omdat ik van nature niet zo'n persoon ben die graag op de voorgrond staat, ben ik dus ook niet zo'n podiumbeest die gewoon rustig een uur lang achter elkaar aan het vertellen is. Want ik ben gewoon mega introvert. Ik ben hooggevoelig. Dus als iemand tijdens een live challenge zo zit te kijken, dan heb ik er last van. Dan wil ik nog meer mijn best gaan doen, zodat iemand het leuk vindt. Daarnaast heb ik ook nog een neurodivers brein, wat het nog even een tikkeltje gecompliceerder maakt. En zo zie je, ik ben ook mens. Ik heb ook last van X, Y en Z. Alleen ik ga het wel doen, zodat ik het bewijs naar mezelf krijg. Zie je wel, ik kan dit. En dat is hoe zelfvertrouwen ontstaat. Niet in mijn hoofd, maar in de praktijk, door te doen. Heel veel mensen denken dat zelfvertrouwen iets is wat jij moet voelen. Maar volgens mij ontstaat zelfvertrouwen veel vaker doordat je ergens goed in wordt. Zelfvertrouwen ontstaat doordat je weet dat je het werk hebt gedaan. Zelfvertrouwen ontstaat ook doordat jij doet wat je hebt afgesproken. Denk maar eens na, wanneer voelde jij het meest zeker? En dat is meestal niet wanneer iemand tegen je zegt dat jij zo geweldig bent. Maar wanneer jij voor jezelf weet, dit beheers ik. En neem een behandeling die jij bijvoorbeeld al 100 keer hebt uitgevoerd. Hè? Misschien is het een biop, ingegroeide teennagel, bindweefselmassage, permanente make-up. Denk maar eens even terug aan de eerste keer. Je was waarschijnlijk bloednerveus. Je controleerde alles 3 keer. Je keek steeds opnieuw in het protocol. Je twijfelde aan iedere stap. Je had stappenplan naast je. En nu voer je die behandelingen bijna automatisch uit. Niet omdat je een andere persoon bent geworden, maar omdat je ervaring hebt opgebouwd. En ervaring geeft vertrouwen. Dat geldt niet alleen voor behandelingen, dat geldt voor het ondernemen net zo goed. Heel veel zeggen ook, Sabine, ik ben gewoon onzeker. Alleen als ik dan even wat dieper doorvraag, blijkt dat helemaal niet waar te zijn. Vaak ontbreekt er geen zelfvertrouwen, vaak ontbreekt er kennis. Dat is iets heel anders. Stel dat jij dus die prijsverhoging wil doorvoeren. Dan kun je dus denken, ja, ik ben niet zelfverzekerd genoeg. Maar is dat echt zo? Of weet je eigenlijk gewoon niet hoe je een goed gesprek voert? Dat zijn 2 totaal verschillende dingen. Of jij vindt dat verkopen ontzettend ongemakkelijk. Dan kun je zeggen, ja, ik ben gewoon geen verkoper. Maar misschien heb je simpelweg nooit geleerd hoe je een adviesgesprek voert. Misschien heb je nooit geleerd hoe je vragen stelt, hoe je luistert, hoe je uitlegt waarom een bepaald product past bij de situatie van een klant. Dat betekent niet dat je onzeker bent. Dat betekent dat je die vaardigheid nog niet hebt ontwikkeld. En ik heb ook heel lang gedacht dat ik slecht was in verkopen. Ik vond het zwaar ongemakkelijk. Ik dacht dat mensen dan zouden denken, oh, die heeft iets van me nodig. Oh, die gaat me wat aansmeren. En ik was ook heel erg bang dat mensen dachten dat ik dus zo'n irritante durfkoper was. Dus wat deed ik? Ik gaf bijna geen advies. Niet omdat ik mijn klanten niet wilde helpen, maar omdat ik bang was om me opdringerig over te komen. En dat komt omdat ik daar vroeger zo vaak op afgestraft ben. Doe me normaal, hou me in je mond. Tot ik me erin ging verdiepen. Ik volgde een aantal trainingen, ik las boeken, ik keek hoe andere ondernemers het deden. Goed adviseren heeft helemaal niets met opdringen te maken. Integendeel, het is een vorm van service. En vanaf dat moment voelde verkopen ook totaal anders. Niet omdat mijn persoonlijkheid veranderde, maar omdat mijn kennis veranderde. En dat zei ik dus ook tegen mijn coachklanten. Nou, dat was laatst ook iemand die zei tegen mij, ja, ik durf helemaal geen video's op te nemen. Ik vroeg haar, waarom niet? En heel vaak komt het antwoord, ja, omdat ik niet weet wat ik moet zeggen. Ah, zie je? Dat is geen gebrek aan zelfvertrouwen, dat is een gebrek aan structuur, voorbereiding. Want als jij precies weet hoe je een goede reel opbouwt, wordt een video ineens een stuk minder spannend. Onderzoek dus ook de situatie waar je onzeker wordt. En kijk dan ook, hoe komt het dat ik het niet kan? Komt dat doordat ik het niet kan of doordat ik het nog niet geleerd heb? Heel vaak plakken wij een label op iets waarvan we eigenlijk bedoelen, ja, ik heb hier nog geen ervaring mee. Ik wil ook dat je even een lijst gaat maken en schrijf bovenaan situaties waar ik onzeker over ben. En wees ook even eerlijk. Dat kan bijvoorbeeld intakegesprek zijn, productadvies, prijsverhogingen, grens aangeven, Instagram, reels opnemen, klanten bellen, Google reviews vragen, nieuwsbrieven versturen, cijfers begrijpen, je administratie, workshop geven. Schrijf alles op. Ook de dingen waarvan je denkt, ah, dat zou ik eigenlijk al lang moeten kunnen. Juist die. En stel jezelf daarna 1 simpele vraag. Komt dit omdat ik het niet kan? Of komt dit omdat ik het nog nooit heb geleerd? Dat is een wereld van verschil. Want als het tweede antwoord klopt, dan weet je ook meteen wat de oplossing is. Leren. In het begin vond ik het ook lastig om gesprekken met klanten aan de gang te houden. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb 15 standaardvragen opgeschreven. Niet omdat ik nou net als zo'n geforceerde autist over wil komen die dacht, nou, ik ga als een mitrailleur alle vragen op mijn klant afschieten. Want check, dan heb ik in elk geval vragen gesteld. Maar zodat ik dus nooit zonder een gespreksonderwerp zou komen te zitten. En na verloop van tijd had ik die lijst helemaal niet meer nodig. De gesprekken gingen vanzelf. Maar juist die voorbereiding in het begin gaf me dus ook zelfvertrouwen. Want voorbereiding wordt heel vaak onderschat. En ik doe het nog steeds, niet met klantgesprekken, maar wel met trainingen, podcasts, presentaties. Denk je dat ik nu zomaar achter die microfoon ga zitten? Nee, ik denk na over de structuur, over voorbeelden of volgorde. Niet omdat ik bang ben, maar omdat voorbereiding rust geeft. En dat straal je dan ook uit. Hetzelfde geldt voor jou. Als jij hebt nagedacht over hoe je een prijsverhoging uitlegt, hoe je reageert op een kortingsvraag, hoe je een behandelingsplan adviseert, hoe je uitlegt waarom een vervolgafspraak belangrijk is, dan hoef je tijdens een gesprek niet meer te improviseren. Je weet al wat je gaat zeggen en daardoor klink je automatisch veel zekerder. Er is nog iets wat ik ook wel eens zie gebeuren. Heel veel investeren duizenden euro's in nieuwe behandelingen, nieuw apparaat, nieuwe producten. Maar investeren nauwelijks in ondernemersvaardigheden, terwijl daar nu juist de grootste winst zit. Want stel, jij bent technisch ontzettend goed, maar je leert hoe je betere intakegesprekken voert, hoe meer vervolgafspraken je plant, hoe je klanten laat terugkomen, hoe je marketing werkt. Dan groeit niet alleen je omzet, maar ook je zelfvertrouwen, omdat je begrijpt hoe dingen werken. Zelfvertrouwen groeit niet alleen doordat je succes hebt. Zelfvertrouwen groeit doordat je begrijpt wat je doet. Maar als jij weet waarom iets werkt, kun je dus het morgen ook opnieuw doen. En overmorgen, en volgende week, volgende maand, volgend jaar. En dat geeft rust. Er is ook zo'n stigma bij succesvolle salons dat er gezegd wordt, ja, die hebben gewoon geluk gehad. Die waren net op het goede moment ingestapt. En dat is één van de gevaarlijkste gedachten die jij kan hebben. Iedere ondernemer trapt hier wel eens in. En dat is die gedachte van, ja, maar zij heeft gewoon geluk. En kijk maar eens naar afvallen. Dat we heel makkelijk zeggen, ja, zij heeft gewoon goede genen. Bullshit. Misschien heb jij jezelf ook wel eens horen zeggen, ah, die salon zit op een betere locatie. Nou, zij heeft gewoon toevallig veel rijke klanten. Ja, Instagram werkt voor haar nu helemaal beter. Ze heeft gewoon geluk gehad. Ja, zij heeft gewoon een man die goed geld verdient. Haar agenda zat vanaf dag 1 al vol. Of misschien, ja, zij is veel extraverter dan ik. Ze praat veel makkelijker dan ik. Ze kent veel meer mensen. Zij heeft gewoon op het juiste moment gekozen. Weet je wat het gevaar is van die gedachtes? Je geeft daarmee de controle uit handen. Want als succes een kwestie van geluk is, dan maakt het dus eigenlijk helemaal niet zoveel uit wat je doet. En dat is dus ook waarom die overtuiging zo gevaarlijk is. Heel vaak kijk je naar succesvolle ondernemers en denk je, ze heeft alles mee. Ze heeft een mooie relatie, ze heeft een fijne familie, trouwe klanten, goede uitstraling, drukke agenda. En dan concluderen ze, oh, wat heeft zij toch een geluk gehad. Nee, jij ziet alleen het eindresultaat. Jij ziet niet wat er allemaal vooraf gegaan is. Kijk maar eens naar Instagram. Jij ziet duizenden volgers. Jij ziet prachtige foto's, volle dagen, enthousiaste reacties. Je ziet misschien zelfs een wachtlijst. Maar wat zie je niet? Je ziet niet hoeveel avonden die ondernemer bezig geweest is om haar content te maken. Je ziet niet hoeveel video's ze opnieuw heeft opgenomen. Je ziet niet hoeveel berichten ze heeft geschreven die nauwelijks bereik kregen. Je ziet niet hoeveel fouten ze onderweg heeft gemaakt. Je ziet niet hoeveel cursussen ze heeft gevolgd. Je ziet niet hoeveel geld ze heeft geïnvesteerd. Jij ziet alleen het eindplaatje. En dat is gevaarlijk. Ik heb ook wel eens berichten gehad. Ja, Sabine, voor jou is het makkelijk praten. En eerlijk gezegd, ik begrijp het ook wel waar het vandaan komt. Want als je alleen ziet waar iemand nu staat, lijkt het alsof alles vanzelf gegaan is. Dat is natuurlijk niet zo. Wat jij niet ziet, zijn de jaren ervoor. De fouten, de onzekerheden, de video's die niet bekeken werden. De trainingen die bijna niemand kocht. De dagen waarop ik ook dacht, Jezus, waar ben ik mee bezig? Die zie je niet. Dat hoeft ook niet. Maar het is wel belangrijk om te beseffen dat succes bijna altijd veel minder vanzelfsprekend is dan wat het eruit ziet. En dat geldt voor iedere succesvolle ondernemer. Jij ziet een ondernemer met wachtlijst en jij denkt die heeft geluk. Maar misschien vraagt ze al 5 jaar na iedere behandeling om een vervolgafspraak. Misschien vraagt ze iedere tevreden klant om een review. Misschien plaatst ze al 3 jaar iedere week content. Misschien belt ze klanten na een intensieve behandeling na. Misschien heeft ze een geweldige retentiesysteem opgebouwd. Dat zie jij allemaal niet. Jij ziet alleen een volle agenda. En dat is ook precies waarom vergelijken zo gevaarlijk is. Je vergelijkt jouw hoofdstuk 2 met iemands hoofdstuk 20. Jij vergelijkt je eerste 10 video's met iemand die er al 2000 heeft gemaakt. Dat is geen eerlijke vergelijking. En succesvolle mensen komen helemaal niet uit een ideale situatie. Sterker nog, de meeste succesvolle ondernemers hebben juist een moeilijke jeugd gehad. Die zijn opgegroeid met weinig geld. Of hebben allerlei tegenslagen meegemaakt. Maar één ding hebben ze allemaal vaak gemeen. Ze bleven geloven dat ze iets van hun leven konden maken. Ze bleven in actie komen. En dat betekent niet dat alles makkelijk was. Het betekent dat ze niet bleven wachten op geluk. Want het succesvolle salon is geen bushalte. Het is geen bus die elke half uur langskomt waar je kan instappen. Ik merk dat ook bij de salons die ik coach. Er zijn 2 soorten reacties wanneer er iets tegen zit. De eerste die zegt, ja, zie je wel, het lukt me nooit. En de tweede zegt, oké, wat kan ik ervan leren? Wie denk je die over 5 jaar het verst is? Dat is niet degene die nooit fout maakt, Maar dat is degene die na iedere fout weer opstaat. En ik vind dat wel een van de grootste verschillen tussen ondernemers die blijven groeien en ondernemers die blijven staan. Het is niet talent, niet intelligentie, niet geluk, maar doorzettingsvermogen. De bereidheid om opnieuw te beginnen. De bereidheid om te vallen. De bereidheid om te falen, zoals je het zegt. En falen bestaat niet, want het is alleen maar feedback wat je verzamelt over wat je beter kan doen. Denk ook maar eens terug aan je eigen salon. Hoeveel dingen kun jij nu die je 5 jaar geleden niet kon? En waarschijnlijk zijn dat er ontzettend veel. Niet omdat je geluk had, maar omdat je bleef oefenen, bleef leren, bleef investeren. Waarom zou dat voor marketing ineens anders zijn? Waarom zou dat voor ondernemen ineens anders zijn? Waarom zou dat voor zichtbaarheid anders zijn? Vanaf vandaag wil ik dat je jezelf op iets betrapt. Iedere keer dat jij denkt, zij heeft geluk. Stel jezelf meteen een andere vraag. Wat doet zij waarvoor ze dit resultaat krijgt? Dat is een veel betere vraag. Want daar kun je iets mee. Misschien ontdek jij dat zij iedere week een nieuwsbrief verstuurt. Misschien ontdek je dat ze iedere klant vraagt om een review. Misschien ontdek je dat ze al jaren consequent video's maakt. En misschien ontdek je dat ze ieder jaar meerdere trainingen volgt. Zie je wat er gebeurt? Dat verandert jaloezie in nieuwsgierigheid. En nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je gaat leren. Ik doe dat zelf ook. Wanneer ik iemand zie die ergens goed in is, dan denk ik niet, zij heeft geluk. Ik denk, interessant. Wat doet diegene anders dan ik? En dat is een veel krachtiger manier van kijken, want dan blijf je eigenaar van je eigen groei. Succes komt bijna nooit door één grote beslissing. Succes ontstaat meestal door honderden kleine keuzes. De keuze om vandaag toch een reel op te nemen. De keuze om toch die cursus te volgen. De keuze om toch die klant na te bellen. De keuze om vandaag weer zichtbaar te zijn. Die keuzes lijken klein, maar over een jaar hebben ze ontzettend veel verschil gemaakt. En daarom geloof ik ook veel meer in gewoontes dan in geluk. Want geluk kan je niet plannen. Gewoontes wel, disciplines wel, leren wel, actie wel. En precies daar heb je iedere dag invloed op. Dus stop met jezelf te vertellen dat andere ondernemers geluk hebben. En vraag jezelf liever af, welke keuzes maken zij iedere dag die ik vandaag ook zou kunnen maken? Want dat is de vraag die je vooruit helpt. En de zesde les die ik je wil meegeven, en dat is ook iets waar de meeste ondernemers niet bij stilstaan, zijn de woorden die jij gebruikt. En dan bedoel ik niet alleen de woorden richting je klanten, maar vooral de woorden die jij iedere dag tegen jezelf zegt. Dat onderwerp wordt ontzettend onderschat. Want woorden vormen uiteindelijk overtuigingen. En overtuigingen bepalen weer hoe jij handelt. Goed gekozen woorden zorgen niet alleen voor meer vertrouwen bij anderen in jou, maar ook je eigen vertrouwen wordt versterkt. Voorbereiding en een duidelijke taal zorgen ervoor dat je rustiger en overtuigender kan communiceren. Let erop hoe je praat. Want als je onzeker bent, hoor je dat vaak terug in de woorden die je gebruikt. En niet alleen richting de klanten, maar vooral richting jezelf. En ik denk dat je het ook wel herkent als een klant aan jou vraagt, denk je dat deze behandeling geschikt is voor mijn huid? En jij zegt, ik denk het wel. Of, volgens mij zou dit misschien kunnen werken. Of, je zou eventueel ook nog dit kunnen proberen. Hoor je hoeveel twijfel daarin zit? Terwijl je misschien precies weet wat de beste behandeling is. Hetzelfde gebeurt online. Ik zie regelmatig berichten van salons waarin staat, misschien hebben jullie hier iets aan. Ik ben natuurlijk geen expert, maar ik weet niet of dit interessant is. Pintje, pintje, pintje. En ik denk dan, waarom haal jij je eigen geloofwaardigheid onderuit? Je bent juist wel de expert. Niet omdat je alles weet, maar omdat je dagelijks met jouw vak bezig bent. Ik heb mezelf ook bewust geleerd om krachtiger te communiceren. Niet door arrogant te worden, maar door duidelijker te zijn. Door minder woorden te gebruiken die twijfel uitstralen. En dat verandert niet alleen hoe anderen naar mij kijken, maar ook hoe mensen naar zichzelf kijken. En dat vind ik een hele mooie les die je mag meenemen. Want woorden hebben invloed en veel meer dan we denken. Ik hoor ook een heleboel zeggen, ja, ik ben slecht in verkopen. Ik ben gewoon niet goed in cijfers. Marketing is niks voor mij. Ik ben geen ondernemer. En elke keer als je dat zegt, vertel jij je brein opnieuw dat dit de waarheid is. Terwijl het is vaak helemaal geen feit. Het is een conclusie die je ooit hebt getrokken en die je daarna bent blijven herhalen en herhalen en herhalen. Als jij 's ochtends tegen jezelf in de spiegel zegt, ik ben slecht in Instagram, wat denk je dan wat er gebeurt? Waarschijnlijk stel je het maken van content uit. Je gaat minder oefenen, je probeert minder nieuwe dingen. En uiteindelijk lijkt het alsof je er helemaal niet goed in bent. Niet omdat je niet kunt, maar omdat je jezelf al lang hebt overtuigd dat het geen zin heeft. Draai het dus om. Zeg niet, ik ben slecht in Instagram, maar ik ben Instagram aan het leren. Voel je het verschil? De eerste zin sluit de deur, punt. De tweede zet hem open. En dat geldt voor zoveel dingen. Dus niet, ik ben geen ondernemer, maar ik ontwikkel mezelf als ondernemer. Niet, ik kan niet verkopen, maar ik leer hoe ik klanten beter kan adviseren. Niet, ik ben onzeker, maar ik bouw iedere week meer zelfvertrouwen op. En dat klinkt misschien als een klein verschil, maar woorden bepalen hoe jij naar jezelf kijkt. Ik gebruik het ook zelfbewust. Wanneer iets niet lukt, zeg ik ook niet meteen, zie je wel, het werkt niet. Ik vraag mezelf liever af, wat kan ik aanpassen? Wat kan ik hiervan leren? Welke informatie mis ik nog? Dat zijn de vragen die ervoor zorgen dat je blijft groeien in plaats van vastloopt. En voorbereiding helpt hier ontzettend bij. Wanneer je vooraf weet wat je wil zeggen, ga je minder twijfeltaal gebruiken. Als ik een training geef, als ik een podcast opneem, dan heb ik dus helder. Daardoor hoef ik niet voortdurend te zoeken naar woorden. En dat zorgt voor rust. En die rust die hoor je terug. Dat kun jij dus ook doen. Ga je een prijsverhoging communiceren? Schrijf van tevoren eens op wat je wil zeggen. Niet letterlijk uit je hoofd leren, maar wel de belangrijkste punten. Ga je een intake doen? Denk eens na over de vragen die je wil stellen. Wil jij een product adviseren? Bedenk alvast hoe je uitlegt waarom dat product past bij de situatie van een klant. Hoe beter je voorbereid bent, hoe minder ruimte er is voor een twijfel. Een tijd geleden vroeg een oude rot in het vak mij van hey Sabine, hoe kan ik meer omzet krijgen met X product? Ik zei tegen haar van joh, laten we een rollenspel doen. Nou, ik kan je vertellen, volgens mij was het voor haar zeer verleidelijk om op dat rode knopje te drukken van onze Zoom gesprek. En dat ze dacht, afsluiten, ik heb hier zo geen zin in. En ik zei tegen haar, joh, ik zie dat je er helemaal geen zin in hebt. Nee, zegt ze, ik heb helemaal geen zin in een verkoopgesprek oefenen. Ik heb daar een pesthekel aan. Kijk, en toen wist ik natuurlijk precies, maar hier zit waarschijnlijk de golden nugget. Dus we hebben een rollenspel gedaan. Ik heb achteraf met haar geëvalueerd. Ik heb een aantal punten aangegeven. En toen ik het aangaf, toen zei ze, oh shit, was ik me nooit van bewust. Je hebt gelijk. Ze heeft het anders gedaan en ze heeft veel meer omzet. Dus hulp vragen is geen teken van zwakte, is juist een teken van, hey, ik ben bereid om te leren. Ik wil je nog een oefening meegeven. Luister de komende week eens bewust naar jezelf. Niet wat andere mensen zeggen, maar even naar wat je zelf zegt. Hoe vaak gebruik jij woorden als misschien, eigenlijk, een beetje, ik denk, hopelijk, waarschijnlijk, misschien werkt dit wel. En vraag jezelf dan eens af, zijn die woorden nog echt nodig? Of gebruik ik ze om mezelf kleiner te maken? En dan heb ik nog een paar woorden, en iedereen weet het inmiddels al wel een beetje van mij. Ik wil dat je stopt met bedrijfje, klantjes, centjes verdienen, dan maak je jezelf ook onnodig klein mee. Dus dit is een hele interessante oefening. Want heel vaak merk je pas hoeveel twijfeltaal je gebruikt als je er bewust op gaat letten. En dan ben ik aangekomen bij de laatste les. Dat is de zevende les. Zelfvertrouwen ontstaat door actie. En ik denk dat ik deze wel de belangrijkste vind van allemaal. Want als je de afgelopen aflevering maar één ding gaat onthouden, dan wil ik dat je donders goed onthoudt. Je hoeft niet eerst meer zelfvertrouwen te voelen om in actie te komen. Je komt in actie en daardoor groeit je zelfvertrouwen. Dat is precies andersom dan wat de meeste mensen denken. Heel veel die wachten en die denken, als ik meer zelfvertrouwen heb, als ik straks meer ervaring heb, als mijn salon straks beter loopt, als ik straks betere foto's kan maken, dan ga ik me zichtbaarder voelen. Maar dat moment komt nooit vanzelf. Want waar moet zelfvertrouwen vandaan komen? Als jij niets nieuws doet. Zelfvertrouwen groeit doordat jij jezelf opnieuw bewijst dat je moeilijke dingen aan kan. Niet door meteen in één keer de Mount Everest op te lopen, maar oefen eerst eens op je conditie. Oefen dan eens, hey, kom ik op level 1? Ik weet niet hoe dat heet met berg beklimmen, maar kamp 1, kamp 2, kamp 3. Je gaat niet in één keer door. Snap je wat ik bedoel? Zelfvertrouwen groeit doordat je jezelf steeds opnieuw bewijst. Zelfvertrouwen groeit doordat je steeds dingen doet. Niet doordat je wacht totdat jij nergens meer bang voor bent. En eerlijk, ik zie het om me heen gebeuren. Dagelijks. Ik zie mensen die doodsbang zijn om een eerste reel op te nemen. Ze sturen hem eerst naar mij, dan naar hun partner, dan naar een vriendin. Ze vragen iedereen mening en de helft plaatst hem niet, want iedereen heeft wat over te zeiken. En er is een deel die plaatst hem uiteindelijk wel. En een week later maken ze een tweede, een maand later maken ze de tiende en een jaar later nemen ze video's op zonder überhaupt nog na te denken. Niet omdat ze ineens onder angst zijn, maar omdat ze hebben ervaren, hey, ik kan het wel. Hetzelfde geldt dus ook voor die prijsverhogingen, voor workshops geven, voor een podcast starten wat ik had, voor een nieuwsbrief versturen, voor een klant aanspreken op dat ze te laat komt, voor grenzen aangeven. De eerste keer voelt spannend, de tweede keer iets minder spannend, de tiende keer wordt het normaal en dat is hoe zelfvertrouwen ontstaat. Je hoeft niet te wachten, je hoeft niet perfect te zijn, je hoeft niet alle antwoorden te hebben, je hoeft alleen maar de eerstvolgende stap te zetten. Niet de grootste, de eerstvolgende. En misschien is dat vandaag eindelijk die reel opnemen. Tag me er dan ook even in, dat vind ik wel leuk. Die prijsverhoging plannen, je eerste nieuwsbrief schrijven, een cursus boeken, een tevreden klant om een review vragen. Of eindelijk die afspraak met jezelf maken om serieus aan je bedrijf te werken. Kies één ding, meer hoeft niet. Want iedere stap die je zet is opnieuw het bewijs voor jezelf dat je meer kunt dan wat je gisteren dacht. En dat is uiteindelijk waar jouw zelfvertrouwen ook vandaan komt. Niet uit complimenten, niet uit likes, niet uit volgers, maar uit vertrouwen wat jij jezelf hebt gegeven om toch in beweging te komen. Dankjewel dat je weer luisterde naar een nieuwe aflevering van Sabine Salon Strategieën. Vond je deze podcast waardevol? Deel hem dan met een collega ondernemer waarvan jij denkt, deze aflevering moet je even luisteren. Luister je nu via Spotify, dan zou ik het enorm waarderen wanneer je een beoordeling achterlaat. Daar help je mij niet alleen mee, maar ook andere salonondernemers die op zoek zijn naar praktische strategieën om meer klant, meer omzet en meer rust te creëren. Bedankt voor het luisteren en ik spreek je weer in de volgende aflevering.